Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? En geef nu het woord aan de spreker.
Dank u. Zeer goedenavond, vrienden. Aan het begin het gebruikelijke verhaal. U weet het, wij van deze groep zijn niet alwetend. We zijn niet onfeilbaar. En we stellen het heel erg op prijs wanneer u zelf nadenkt. Wat betreft onderwerpen, u kunt het aan mij overlaten. U kunt er zelf in stellen. Dat is geheel naar uw eigen keuze.
Tao Zen, meditatie.
Een meditatie, dat wordt moeilijk. Een meditatie vergt een zekere sfeer, een zekere instelling. Wanneer we kijken naar de werkelijkheid, dan bestaat ze niet en daarom is ze er. Wanneer we kijken naar onszelf, dan zien we iets waarvan we denken dat we het zijn. En het is het enige wat we zeker niet zijn. We denken dat we leven, maar het grootste gedeelte van wat we werkelijk zijn, is eigenlijk praktisch dood, is bewusteloos terwijl we op aarde leven. En daarom moeten we proberen om de werkelijkheid te benaderen, die eigenlijk niet te zien is. De werkelijkheid die ligt achter de uiterlijkheden, achter alle mooie woorden, ook de onze, en achter alle stellingen die er verkondigd worden. Dat kun je alleen doen door je te denken en te voelen gelijktijdig. Ik weet, in deze tijd houdt men er niet van wanneer gedachten afwijken van wat men het rationeel verloop noemt, oorzaak en gevolg denken, en daarvoor in de plaats emotioneel gaat reageren. Maar is de emotie dan niet een even groot deel van wat je bent als alle uiterlijkheid, als alle logica? Wanneer u vindt dat ik op deze ingeslagen weg mag voortgaan, graag even signaal. Juist, dank u voor het in mij gestelde vertrouwen dat ik nog niet verdiend heb. Wat dat betreft ben ik een politicus, die laat alleen het laatste weg. Maar wanneer we goed nadenken, dan zijn er een paar dingen die opvallen. In de eerste plaats, kijk eens naar je eigen leven. Als je goed kijkt hoe het loopt, dan is het net of dat je ergens op de rails zit. Je wil elke keer wel afslaan, maar je komt er niet toe. Waarom? Omdat we een voorstelling hebben van de wereld, van onszelf, voor onszelf eisen zijn gaan stellen, en wanneer er een risico is, onszelf niet meester genoeg zijn om het aan te durven. Hebben we een vaste bestemming? In zekere zin wel. Dat wat je nu bent, is ontstaan door allerhand levens en ervaringen. Daarnaast is je opvoeding gekomen, je sociaal milieu, noem maar op. En daardoor denk je zoals je nu denkt. Maar ook, daardoor ken je angsten die eigenlijk niet werkelijk zijn. Een van de meest bekende angsten van de mens is de angst voor de dood. Maar is het voor een kuiken een angstig beleven om door het ei heen te breken? Sterven is een geboorte, geen ondergang. Wanneer je zo alles nagaat, dan zeg je, ja, ik zit eigenlijk vast aan allerhand dingen, omdat ik mijzelf niet meester ben. Ik laat me beheersen. Maar zelfs wanneer ik meester ben van mijzelf, mijn lichaam geheel beheerst als ik op aarde ben, mijn denken, mijn voelen kan scholen om allerhande dingen uit te sluiten, dan blijft er nog steeds datgene wat ik langzaamaan geworden ben, het bewustzijn waaruit ik leef. En buiten dat bewustzijn is het heel erg moeilijk dingen te herkennen. Het gaat soms zelfs zo ver dat mensen op gronden die ze zelf niet redelijk kunnen verklaren, zeggen ik geloof dit of dat. En als een ander zegt, ja, maar dat deugt niet of er klopt iets niet, dan zijn ze in verwarring en dan zeggen ze, nee, het is zo. Het is het bekende argument van de man die zegt, ja, ik leef volgens de Bijbel. Toen zegt de ander, waarom? Hij zegt, ja, dat staat in de Bijbel dat je zo moet leven. Toen zegt hij, hoe weet je nou dat dat waar is? Nou, zegt hij, staat in de Bijbel. Die man was niet in staat om te begrijpen dat je de geldigheid van iets niet kunt bewijzen door het zelf te citeren, tenzij het klaarblijkelijk en in de praktijk voortdurend werkzaam is. En dat kon hij niet. Wij zijn gewoon bang voor de werkelijkheid. En dan proberen we dat te bemantelen door er allerhand mooie verhalen aan te verbinden. Die gaan van de bekende hemel met rijstepap, met gouden lepeltjes uit zilveren bordjes, tot allerhand verhalen van zomerland, dromen, van heerlijkheden of van een paradijs waarin Allah de hoeries alvast heeft neergezet. Als die er nog meer nodig heeft, daar ben je raakt, dan worden hier de grachten langzaam maar zeker ontvolkt. Daar stroomt wijn en er is melk en er is kawe, alles wat je maar denken kunt. En je hoeft niets te doen dan je lui te laten verwennen. Nou ja, het lijkt me ook geen leven voor de eeuwigheid, maar goed. Waarom? Omdat het zo moeilijk is te aanvaarden dat je uiteindelijk zelf je leven vormt. Dat je zelf mee aansprakelijk bent voor alles wat je bent. En dat zelfs datgene waar je niets aan kunt doen, een ziekte, een ongeluk door anderen veroorzaakt en dergelijke, toch terug te voeren is tot je eigen bewustzijn en keuze die je zelf gemaakt hebt. Dan moet je de aansprakelijkheid voor jezelf aanvaarden. En je weet dat je onvolledig bent. Want je kunt alleen maar leven vanuit je eigen bewustzijn. Dan moet je proberen om jezelf te aanvaarden zoals je bent. Er is een soort wetmatigheid in de kosmos. En die zegt dat wij allen eigenlijk delen zijn van een groter geheel. Wanneer de zon zich in een parabolische baan in de richting van Sirius beweegt, dan kan niemand op aarde er iets aan doen. Iemand die een lift krijgt in een racewagen kan ook onderweg niet uitstappen. Maar aan de andere kant, dit leven op aarde is iets wat wij gewild hebben. Het is ons niet opgelegd. We wilden het. Voor ons was het de mogelijkheid om aan een geestelijke beperking te ontsnappen, om nieuwe dingen te ervaren, nieuwe waarden op te nemen. Laten we dan aanvaarden wat we zijn. Dat is het eerste. Aanvaard wat je bent, maar besef dat je ondanks dit deel bent van het grote geheel. In de tweede plaats, besef dat alles dat grote geheel weerspiegelt. Je woont in een landje waar in de komende tijd nogal wat neerslag zal vallen, neem ik aan. Kijk gewoon naar een waterdruppel die zich langzaam vormt om peervormig ergens te verdwijnen. En zeg tegen uzelf, kijk, dat zou ik kunnen zijn. Dat is de kosmos, dat is God. Dat is eigenlijk alles, zo goed als ik het ben. Of als je eens een keer buiten kunt komen, luister naar de wind, niet om de stemmen in te horen, maar gewoon naar dat geruis van wind of van graan of de branding op een strand. En laat in die monotonie van geluid voor jezelf het besef komen dat alle wisselingen uiting zijn van één en hetzelfde. Op die manier ontsnap je eindelijk een klein beetje aan dat opgelegde zelfbeeld. Dat beeld van zo hoort het en zo moet het en dat is mijn recht. En dat zijn de plichten van anderen. Het is heel erg aardig, de mens spreekt meestal over zijn eigen rechten en de plichten van anderen. Zeg tegen jezelf, natuurlijk, wat er in mijn wereld is, dat is er ook voor mij, mag ik gebruiken. Er is geen goed en kwaad, er zijn tegenstellingen. Maar die tegenstellingen, beide zijn het kenbaar worden van het ene, van het licht. En misschien, al is dat voor sommigen natuurlijk anathema als je dat zegt. Er is geen God en duivel als twee goden die elkaar voortdurend beoorlogen. Er is eigenlijk alleen maar licht en duister, omdat we zonder die twee ons niet bewust zouden worden van licht en duister en alle schakeringen die ertussen mogelijk zijn. Laat het op je inwerken. En zeg dan tot jezelf, misschien een beetje verwaand, ik weet niet wie ik ben, maar ik ben wat ik ben. Want dat is de enige werkelijkheid die blijft bestaan. Het feit dat ik leef is een bewijs dat ik deel ben van het levende. En wat hindert me dan of iets reëel en logisch klinkt of niet? Wat is weerlicht zonder donder? Wat is donder zonder weerlicht? Donder zonder weerlicht is een politieke redenvoering. Weerlicht zonder donder, dat is een reclame die niet doordringt. Maar de verschijnselen in zichzelf hebben wel zin. Ze zijn de uiting van iets wat bestaat, een kracht die rond de aarde is. En die zich onder meer uit in een lucht-aarde-potentiaal dat altijd bestaat, een statische spanning. En daarnaast wrijvingselektriciteit, waardoor te hoge statische ladingen ontstaan, die dan zich ontladen. Soms van de aarde naar de wolken, soms omgekeerd. Besef dat al die dingen en al die verschijnselen uiting zijn van het ene, van de ene kracht. En kijk dan diep in jezelf. Wanneer je diep in jezelf kijkt, u heeft misschien wel eens geprobeerd, dan kom je over het algemeen terecht voor een puzzel die in het donker gelezen moet worden. Je ziet er geen weg in. Probeer niet te verklaren. Probeer alleen te zijn, ook in dat schijnbare niet dat in je woont. En dan gaan er wat lichtvlekjes in draaien. Dan zeg je misschien, oh, dat is een effect van mijn ogen. Niet zeggen. Laat ze verder gaan. Ze zijn niet belangrijk. Ik ben deel van het licht. Ik ben deel van de kracht. En langzaam maar zeker wordt zo'n stip groter. Komt naar je toe. Tot het uiteindelijk aan licht en de schijf is die je bijna wil verslinden. En zeg dan niet tegen jezelf, ik duik erin. Daar ben je nog niet rijp voor en dat kun je niet. Maar beroer het. Laat de kracht die in je is overvloeien in dat beeld dat je van jezelf hebt. Omdat de werkelijkheid sterker mag spreken in datgene wat je bent. Naar buiten toe. Vraag jezelf nooit af of iets goed of kwaad is. Dat is onzin. Vraag je af of je er een ander mee schaadt of niet. Of je er een ander vreugde mee geeft of niet. En als je kunt zeggen, ik schaad niemand en ik geef vreugde aan anderen, dan heb je daarmee de bevestiging gevonden dat je beantwoordt aan hetgeen je moet zijn. De ervaringen die je geestelijk nodig hebt om verder te komen. Ja, dat is allemaal geen echte meditatie, ik weet het wel. Maar mediteren is langzaam je terugtrekken in de stilte, waarbij de warreling van je gedachten langzaam maar zeker tot stilstand komt en één voelen of één weten overblijft. En daar dompel je in onder totdat je voelt dat je er één mee bent. Spiegel jezelf rustig. Maar begrijp dat de spiegeling niet gelijk is aan hetgeen je bent. Als u uzelf ziet in het water, en het is helder water, dan denkt u, nou, dat is precies mijn spiegelbeeld, dat ben ik. Maar er behoeft maar één klein steentje in het water te vallen. En het wordt een karikatuur. Die absolute stilte die we nodig hebben om onszelf waarlijk te ontdekken, die ontmoeten we bijna nooit. Wanneer we dus een reflectie zien van onszelf, laten we niet zeggen, dat ben ik. Nou, zo ben ik nou echt. En zeg ook niet tegen die ander, ja, er deugt wel iets niet bij mij, maar die ander. Zeg niet, een ander heeft schuld. Zeg, hoe moet ik zijn? Wat leeft er in mij? Hoe spreekt in mij die lichtende kracht die ik in mijn meditatie misschien voor een ogenblik heb beroerd? En als je dat gevraagd hebt, vraag je ook af, wat kan ik daardoor zijn? Kan ik rust zijn die anderen vrede geeft? Kan ik kracht zijn die anderen geneest? Het is niet voldoende om te zijn. Dat wat je bent moet je uiten. Pas wanneer je dat wat je bent deelt met de wereld waarin je leeft, beantwoord je aan de werkelijke noodzaak van een bestaan. Denk nooit dat je beter bent. Mensen hebben het idee dat zij veel belangrijker zijn dan alle leven op aarde. Het resultaat is dat ze op het ogenblik in 1 jaar meer opmaken dan vroeger in 20 generaties. De mens denkt dat hij alles maar eventjes naar zijn hand kan zetten. Het resultaat is dat de natuurlijke krachten die bijvoorbeeld de gewassen meehielpen beschermen, langzaam maar zeker zijn uitgestorven. En dan spuit de mens alles vol gif en dan is hij verbaasd wanneer het hem treft. Je bent niet alleen maar jezelf, maar als jezelf, je werkelijk ik, ben je deel van een geheel. Laat je door het logisch redelijk denken, door de menselijke begeerten, door de menselijke angsten er niet toe bewegen. Om te denken, nou ja, eerst ik en dan een ander. Besef, je bent deel van het geheel. In de ontwikkeling van de aarde is de mens een ecologische factor. Maar dat is ook het insect dat bijna uitgestorven is. Dat zijn ook die dieren die langzaam maar zeker geen leefmogelijkheid meer vinden. Omdat de mens zich ongetemd en ongeremd vermenigvuldigt. En daarbij zich helemaal niet afvraagt waar het naartoe gaat. God zal wel zorgen en wij hebben het goed. Après nous le déluge. Na ons de zondvloed. Kijk, dat is een heel verkeerd denken. En ook niet, morgen zal ik anders zijn. Vandaag ben ik anders. Omdat ik besef dat dit anders zijn voor mij juist is. Voor mij, niet voor de wereld. Gaat de wereld niet aan. Gaat mij aan. Er zijn een hele hoop van die bekende vraagjes. Zoals de zenmeester die zijn leerling zegt, ja, hoe klinkt het applaus van een man met 1 hand? En dan denk je, ja, is dat geen gekke vraag? En dan zeg je, ja, ik kan met zijn voeten stampen. Heb je gelijk in. Stoffelijk is dat juist. Maar als ik maar 1 hand heb, dan kan ik niet met 2 handen iets doen. Als ik onvolledig ben, kan ik de volledigheid van mijn wezen niet eens uiten. Dat is een andere manier om te bekijken. Ik moet volledig zijn. Maar wat is die volledigheid? Zijn het de dingen die ik begeer? Of is het alleen maar het overwinnen van een enkele angst? Of is het misschien toch diep in jezelf eerst de vrede, de rust, de eenheid met het al gaan beleven, om die dan in alle dingen terug te vinden? Er zijn oude geheimleer geweest, bijvoorbeeld in vroeg Egypte. En die geheimleer ging het erom dat er altijd 3 krachten zijn die ons beïnvloeden. Maar er is maar 1 kracht die het paradijs is, die de vrede is. Bij de andere krachten zijn het voorstellingsvermogen en de ratio, de redelijkheid. Deze 2 maken de vrede onmogelijk, tenzij zij tot een soort driehoek worden gemaakt, tot zeg maar een gecompliceerde cirkelgang. juist door die derde, schijnbaar onbelangrijke kracht en planeet. Men zegt wel eens dat dat ontleend is aan het gesternde van Sirius, waarvan er dus twee bekend zijn, een reus en dus een kleine, zeer compacte ster, waarschijnlijk een ineengestorte ster, maar is er nog een derde. Die invloeden zijn, dacht ik, de laatste tijd wel berekend een beetje, maar ik geloof niet dat die ooit gezien is. Of het juist is dat daar het Egyptisch denken uit is voortgevloeid, ik weet het niet. We zouden kunnen zeggen, ja, maar het heeft ook bestaan bijvoorbeeld in Uruk en het heeft bestaan bij stammen als de Dogon. Maar dat zegt zo weinig. Want waar het vandaan komt, wat interesseert het ons wanneer het waar is? Wij hebben de enorme zwaartekracht van wat wij als redelijk denken, als redelijk beschouwen en beredeneren en benaderen zien. En aan de andere kant hebben we de opgeblazen kracht van alle emoties die we voor onszelf niet willen erkennen. Maar daartussen ligt de evenwichtbrengende kracht, de derde kracht. De kracht van de innerlijkheid, van de innerlijke rust. Waardoor de fantasie niet beteugeld wordt, zoals de mensen wel eens denken, maar eenvoudig in het goede spoor kan lopen. Waardoor de ratio niet ongeldig wordt, maar het werktuig wordt dat we gebruiken om datgene wat in ons leeft voor anderen kenbaar gestalte te geven. We zijn een eenheid. Maar die eenheid ziet er een beetje anders uit dan de meeste mensen denken. U denkt bijvoorbeeld, laten we het maar heel plat zeggen, zorg goed voor je dondertje, want je zieltje zit erin. Nou, aangezien die reclame vooral bij de vette hap wordt gevoerd, vind ik ze ook nog twijfelachtig, maar je zieltje zit er niet in. Je zieltje blijft deel van de kosmos. En je geest zit er ook niet helemaal in. Want een groot deel van je bewustzijn bestaat eigenlijk meer buiten je lichaam dan erin. Maar het is geen redelijk bewustzijn. Het is geen denken. Er zijn herinneringen. Maar die herinneringen zijn een compilatie van beelden en emoties. Niet een rationeel waarnemen en terugbrengen zonder meer. En wat daar dan door bestuurd wordt, is de mens. Wanneer de geest bewust is, dan is het lichaam een voertuig dat volgens zijn mogelijkheden ongetwijfeld wordt gehanteerd door de bestuurder, de geest. Maar wat nu, wanneer we dus niet in staat zijn de materie meester te zijn? Dat is een koets met op hol geslagen paarden. Je weet niet eens waar je precies naartoe gaat en je hoopt alleen maar dat je niet omslaat. Wij moeten meester zijn. En dan bedoel ik niet onze reden. En dan bedoel ik niet al onze heerlijke gevoelentjes. Van, hé God, ik heb vandaag nou eens lekker trek in een beetje kaviaar. Of een palinkie of een harinkie. Om bij de vissoorten te blijven. Dat is het gevoel van onvolledigheid vaak wat je hebt. Dat er nog iets meer moet zijn. Dan moet je het niet buiten zoeken, want je vindt het niet. Moet je het eerst in jezelf zoeken. Elke keer het ontbrekende terugvinden. En dan dat ontbrekende buiten je overal constateren. Dan word je meester van jezelf. Omdat je dan ziet wat belangrijk en wat onbelangrijk is. Er was een zeer heilig man in de Himalaya's. Die eens in de 7 jaar naar beneden kwam. Dan verdween hij. En een paar van zijn volgelingen wilden dat graag weten, waar gaat hij naartoe? Toen kwamen ze tot de conclusie dat hij naar Saigon ging en daar in de havenwijk een jaar lang het meest liederlijk leefde. Toen zeiden ze, nou, dat kan geen heilige zijn. En toen vroegen ze hem, waarom doe je dat? Toen zei hij, omdat ik niet slechts één kant van het leven mag beleven. De kracht van de geest maakt me onaantastbaar voor het vuil waarin ik me wentel. Maar als ik het vuil niet meer ken, dan is de kracht van de geest nutteloos. Dan zal iedereen zeggen, ja, het was een hele handige goeroe om het op die manier aan te kleden. Maar de man meende het echt. En dat is in zekere zin voor ons allemaal waar. Wij kunnen niet leven zonder al die dingen die dan toch afkeurenswaardig lijken of waar we het niet mee eens zijn. De een is het niet eens met de kapitalisten, de andere niet met de krakers en de anarchisten. Maar daar gaat het niet om. We moeten weten dat die dingen er zijn. Maar in onszelf moeten we de juistheid vinden. En juistheid is samengaan, samenklank, harmonie en niet wat anders. Ja, dan moet ik oppassen, anders ga ik preken en daar hou ik niet van. Ja, ik heb altijd gedacht, niet waar, dat de preek een slaapmiddel voor de middenstand was. Dat werd uitgevonden lang voordat er tv was. In de praktijk was het vaak waar. Daarom waren ze vroeger zo gesteld op een lange preek. Ja, anders was je nauwelijks ingeslapen, je moest er weer opstaan om te zingen. Maar lieve mensen, wanneer we nou praten, of we dat nu doen over Tao Zen en al die dingen meer, of dat we het doen over wat anders, zoeken we eigenlijk niet onszelf te leren kennen. Wanneer u naar mij luistert, hoort u dan wat ik bedoel of wat u begrijpt? Door mijn woorden spreekt u eigenlijk tot uzelf. Maakt het in u dingen wakker waarvoor u misschien geen woorden had of waar u niet helemaal raad mee wist? En nu komen er ineens een paar omschrijvingen of een paar gegevens. Dan zeg je, oh ja, zo is het. Maar eigenlijk heb je het al lang geweten. Het is alleen wakker geworden. Niemand van de machtigste meester tot de grootste nar kan u iets geven wat u niet bezit. Maar hij kan u bewust maken van wat er in u leeft, van wat u wezenlijk bent, kent, weet. En dat is juist de essentie eigenlijk van de zaak. Het is zo gemakkelijk om te zeggen, nou ja, ach, al dat ge, vult u zelf maar in. Meestal begint met O en H. Wat koop ik ervoor? Wat kunt u werkelijk kopen? U kunt dingen tijdelijk verwerven, u kunt ze verbruiken. Natuurlijk. En daarvoor moet u dan weer andere dingen inruilen. En heel veel mensen kunnen alleen veel kopen, omdat ze dat wat ze zelf zouden kunnen zijn, verkocht hebben. Verkocht hebben aan waardigheid, aan macht, aan geld of wat anders. U kunt niet iets kopen voor woorden. Maar u kunt door woorden u bewust worden. Een schrijver schrijft. En hij brengt mooie, vloeiende prozazinnen voort, of misschien een gedicht. En als hij dan klaar heeft, dan zegt hij, ja, ik heb een werk gedaan. En nu moet de wereld het mooi vinden. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij leeft in wat je hebt geschreven. Maar als een timmerman een stoel timmert op een tafel, dan geldt precies hetzelfde. Het gaat niet om de stoel of de tafel alleen. Het gaat erom dat in zijn werk, niet in het eindresultaat, maar in het werk, de mens zichzelf herkennen kan. Dat hij als het ware zichzelf bevestigd ziet door hetgeen hij is en doet. Of je werkeloos bent of dat je het heel erg druk hebt met je werk, maakt geen verschil uit. Het gaat erom dat in alles wat je bent en wat je doet, je iets van jezelf weet te leggen. Iets waar weet te maken. dat je niet voortdurend bezig bent alles naar elders te verwijzen, maar dat je in de stilte die in jezelf zo nu en dan heerst, zoekt naar datgene wat jij voelt te moeten zijn. En als je dan dat gevoel voor jezelf eindelijk een beetje hebt begrepen en er vorm misschien aan hebt gegeven, gebruik dan je reden en overleg hoe je dat kunt doen. Maar zeg niet, ja, redelijk gezien en volgens de bestaande theorieën is het zus en zo. Want dat is niet waar. Alle theorieën falen voortdurend, zeker wanneer ze met mensen te maken hebben. En waarom? Omdat de mens geen massaproduct is. Je kunt over grote aantallen wel statistieken maken, maar je kunt niet weten wat er in hen leeft. Datgeen wat ze zijn, bewust of onbewust, dat klinkt overal door. En dan kun je dat wegredeneren met leergezag of met macht, met opvoedingstechnieken. Maar je kunt ze niet wezenlijk veranderen. Dat is een van de lessen die je onder meer uit de Chinese revolutie kunt trekken. De mens wil zelf deel zijn van iets. En niet alleen maar een nummer in een groot geheel, maar iemand die een bepaald iets maakt of verkoopt of andere respect misschien afdwingt. Hij wil betekenis hebben. En als je mensen betekenis ontneemt, ontneem je hem alle reden tot leven. En dan is het heel erg goed om allerhand oude verhalen te citeren. Ja, Adam, niet waar. De eerste zonaanbidder en nudist ter aarde. Die liep daar vrolijk zwabberend rond te dansen met zijn ook al even blote ribstuk. En op een gegeven ogenblik greep hij naar een vrucht en die mocht hij niet hebben. En sedertdien moet hij zijn brood verdienen in het zweet zijn aanschijns. Niet dat ik iets tegen gezond zweet heb, helemaal niet. Maar denk even na. Is dat lichamelijke werk dan zo belangrijk? Dan zijn er op het ogenblik een hele hoop mensen die daar al lang aan ontgroeid zijn. Hè? Want ze hebben dan nog wel eens psychische moeilijkheden doordat ze ontzettend veel tot stand brengen, volgens hun eigen denken. En dat is meestal iets wat ze neerschrijven, waar anderen zich niet aan stoeren, verkeersverordeningen en zo. Maar in feite staat er niet, je zult leven in het zweet, of uw aanschijns. Als je goed begrijpt wat er bedoeld wordt, dan is het ik, de Heer uw God, ben niet meer verantwoordelijk voor uw welzijn. Zorg er zelf voor. Dat is je eigen zaak. En dan kunnen we natuurlijk overal de genade erbij halen. Want mijn hemel, er zijn heel wat genadebrengende dingen. Bodhisattva's, Boeddha's, profeten. Tot Jezus toe. Daar beroepen we ons dan op. Lam God dat de zonden der wereld wegneemt. Ja goed, de zonden misschien. Maar de ellende die je veroorzaakt hebt niet. En daar zul je zelf mee moeten klaarkomen. Daar zul je zelf een eind aan moeten maken. Daar zul je zelf een compensatie voor moeten vinden. Jij bent. En door hetgeen je bent, geestelijk gezien, wordt bepaald waar je mogelijkheden liggen. Ze zijn niet onbegrensd. Maar met die mogelijkheden moet je deel zijn van het geheel. Moet je opgaan in het geheel. En niet proberen jezelf en wat je dan denkt te zijn, maar op te leggen aan anderen. Er zijn mensen die ontzettend vermoeiend werken op mij. Ik heb mensen meegemaakt die op grond van de Bijbel ontoegankelijk waren geworden. Ik heb er ook meegemaakt die dat op basis van Karl Marx hadden. En die helemaal waarschijnlijk niet wisten dat Karl Marx en Engels leerlingen waren van een groot filosoof die op geestelijk terrein werkte, Hegel. die het bedoelde voor de mentale, de psychische, ja, misschien de daarachterliggende wereld. En dat terwijl Engels dan zorgde voor het onderhoud van Marx, Marx druk bezig was om alle leerstellingen van zijn meester te vertalen in materiële begrippen. En daaruit vloeide onder meer dus kapitaal voort. Maar dat weten ze niet. Nee, wat daar staat is waar. Dat is een Bijbel, dat kan niet anders. Dat is als het ware wetenschappelijk vastgelegd. En als je dan zegt, ja, maar waarom klopt het dan niet? Dan vragen ze zich af of je gek bent. Zie je dan niet hoe goed het gaat? En ja, als je dan rondje kijkt, zie je dat. Zelfs in Rusland, daar moeten ze zo langzamerhand een paar stapjes terug doen met dat leergezag. Omdat mensen moeten kunnen leven. Omdat de mensen niet de idealen zijn. De wezens die helemaal opgaan in de gemeenschap. Maar omdat ze altijd in de eerste plaats zichzelf zijn. Ook als deel van de gemeenschap. En daarom kunnen we met geen geloven, met geen leerstelling, kunnen we iets bewijzen of waarmaken of opleggen aan anderen. We hebben alleen onszelf. In ons. De gevoelens. Die we moeten leren bedwingen. Waar we baas over moeten blijven. Niet om ze nooit te uiten. Maar om ze alleen dan te uiten en zover te uiten. Als we voelen dat dat op dit ogenblik goed en verantwoord is. Voor ons hetgeen we zelfs denken te zijn. En er is ons lichaam. Een lichaam dat je natuurlijk vol kunt laden met bier en friet. En dat dan een overzware pulpzak wordt. Dat door het leven heen schokt. Met allerhand kleine onbehagelijkheden die worden weggewerkt. Tot uiteindelijk de vraat het enige genot is dat overblijft. Je moet dat lichaam meester zijn. Je moet tegen dat lichaam kunnen zeggen. Deze kou kun je makkelijk verdragen, wordt warm. Moet tegen dat lichaam kunnen zeggen. Er is iets niet in orde, herstel. Moet tegen dat lichaam kunnen zeggen. Je hebt niet voldoende levenskracht. Stel je ervoor open, neem ze op uit je omgeving. Jij bent mijn dienaar. En tot de reden moet je kunnen zeggen. Jij bent mijn dienaar. Je hebt niet alleen je eigen recht en je bent er ook om mij waar te maken. Om mij te helpen. Wat in mij leeft, uiting te geven. En dan zeiden mensen, ja, allemaal mooi, maar wat komt er van terecht? En omdat iedereen dat zegt, gaat iedereen voort in datzelfde ellendige gangetje waarin de dingen altijd gaan. Oh, natuurlijk, de Noordzee moet schoner, maar wij hebben problemen met onze chemische afvallen. En ja, we kunnen toch radioactief besmette wateren niet gewoon ergens opslaan. Moet het toch kwijt? Natuurlijk, die Noordzee moet gezond worden. En dat doen we dan maar door iedereen beperkingen op te leggen. Maar wij kunnen onze economie niet zo veranderen of onze productie zo aanpassen dat we dergelijke vergiftigingen van delen van het milieu niet meer tot stand brengen. Dat is de werkelijkheid. Zo redeneren mensen. Zij kennen niet wat er is en ze zeggen, dus moet ik anders zijn. Zeggen, ja, natuurlijk, het moet anders, maar... En uiteindelijk verandert er weinig of niets in de praktijk. En dat er dan een ogenblik komt dat die zee alleen nog maar giftige vis bevat. Dat degene die gaat baden met een gelooide of zwerende huid eruit komt. Ach ja, dat zal misschien eens een keer gebeuren, maar dat is toch zo erg niet. Kijk in jezelf. Zoek het licht in jezelf. Probeer je één zijn met alle kracht te beseffen. Probeer die kracht in jezelf te beseffen. zo dichtbij te brengen dat ze als het ware vervult. En zeg dan niet tegen jezelf, ja en nu wil ik dit of nu moet ik dat of nu zal ik. Maar vraag je gewoon af, hoe kan ik mijn deel zijn van het geheel uitdrukken naar buiten toe? Niet door te vernietigen, niet door in stand te houden, maar door te zijn, door de voortdurende gang van zaken mogelijk te maken. Zijn er mensen die zeggen, ja, maar dan komt er een hele hoop mensen die iets doen wat eigenlijk niet hoort. Die zijn dan niet meer solidair, of die denken niet meer economisch, of die zijn sociaal onaanvaardbaar. Wat geeft dat? Wanneer in savanne de kudden te groot worden, groeit het aantal leeuwen. Die leeuwen verscheuren, maar de zwakste delen over het algemeen van de kudde. En zo wordt de kudde kleiner en kan ze blijven leven op de opbrengst van het land. En de leeuwen die minder voedsel vinden, brengen minder nageslacht voort en worden minder in aantal. Dat klinkt ontzettend vreed, natuurlijk. Maar is het hele leven, waar u ook kijkt, niet eet en wordt gegeten? Ja, niet dat ik een hapje van u zou lusten als ik op aarde was, hoor. Daar niet van, maar geen croquet ODV of zo. Maar eet en wordt gegeten, dat is ook overdrachtelijk waar. Er is altijd een soort strijd gaande. Maar die strijd moet er zijn. Daardoor kan men waarmaken wat men is. Daardoor pas kan men tonen hoe men wezenlijk een deel is van een geheel. En in de geest bestaat dat eet en wordt gegeten niet zoals op aarde. Maar het is er wel degelijk. Er is, wordt geïsoleerd of leer ook mij met mijn wereld aanvaarden. Deel met mij wat in mij leeft of ontken mijn bestaan. Niet ik beheers, maar door mijzelf, mijn bewustzijn te delen met anderen, groei ik doordat de betekenis die het heeft voor mij vollediger wordt. Dat zou je op aarde onder mensen ook moeten hebben. Je zou moeten gaan begrijpen waar het allemaal vandaan komt. Dat het eigenlijk, menselijk gezien, altijd op een onredelijke manier wordt opgelost. Onredelijk, want niet rationeel. Maar als je dan kijkt wat die irrationaliteit veroorzaakt, dan ontdek je het is een innerlijkheid. Een innerlijkheid van de mens, waardoor je dingen niet kan of niet wil. Maar als je zelf niet weet waarom, dan ga je de dingen die je doet heilig verklaren. En niet de drijfveer die het belangrijke deel van jezelf is dat uiting zoekt. Keer tot jezelf. Erken dat je deel bent van de totale levenskracht. En dat je in het geheel van alle levensverschijnselen een functie hebt. Je moet jouw deel van die kracht als het ware manifesteren. Als een deel van het geheel. En dat betekent dat je niet voor anderen leeft, maar dat je alleen leeft om wat je innerlijk weet te zijn. Je bent zelf je motivering. Je bent zelf je drijfveer. Je bestaansreden. En of je nu toetert of niet, je blijft staan totdat eindelijk de vloed weer voortgang vindt. Gek? Nee. Zo is het nu eenmaal. Weet u, de mensheid doet mij denken aan wezens die op een hele lange betonweg in een enorme file staan en voortdurend mopperen dat ze niet vooruit komen, terwijl er rond hen heen veel mooiere wegen liggen, kleinere wegen. Wegen die ze wel kunnen gaan. Langzamer misschien. Maar met veel meer ervaring, met veel meer beleving. En dan hoeven ze niet stil te staan. En als je dan kijkt naar degene die een enkele keer zo'n zijweg wel nemen, dan blijkt dat ze eerder aan het doel zijn dan al de anderen, die toeterend en vloekend zich na een hartaanval opwerkende automobilisten in de file zal gelukken. Denk eens aan het leven in die beelden. Dan zult u misschien met me eens zijn, dat al heb ik geen meditatie gegeven, ik u toch geconfronteerd heb met een werkelijkheid waarvan u deel bent. Een werkelijkheid die in u bestaat. Een werkelijkheid die door geen wetenschap en door geen systeem geheel kan worden onderdrukt, laat staan, veranderd of verwijderd. U bent uzelf. Maar wat u wezenlijk bent, ligt diep in u verborgen. En is niet de uiterlijkheid van begeerten die u misschien via reclame is aangepraat, of die u uit geldingsdrang om uzelf aan uzelf te bewijzen zo noodzakelijk vindt. Wat overblijft, vrienden, uzelf, uw wezenlijk ik, en daarmee ook de kracht die mede in u berust en schuilt. De vrede die in u wel degelijk bestaat, en de harmonie die ook voor u wel degelijk mogelijk is met al wat aan verschijnsel rond u zich afspeelt, of u erbij betrokken bent of niet. Omdat de zin van alles het tijdloze is, waarin het onbewuste leert zichzelf te kennen, tot het uiteindelijk kan aanvaarden dat de hele wereld deel is van dat ik, en dat het ik zijn betekenis ontleent aan het geheel waarin het behoort, maar gelijktijdig zichzelf verdient te zijn om aan het geheel geen betekenis te ontnemen. Nou, ik dacht dat ik daarmee toch een klein beetje in de richting van uw voorstel was gekomen. En als u daar commentaar op hebt, gaat uw gang. Begin met uzelf te ontgiften. Pas wanneer u zelf de zuiverheid zoekt en bewust u afstelt op alles wat werkelijk zuiver, passend voor uw lichaam, voor uw omgeving is, zult u al die vergiftigingen van het milieu, zoals het heet, ongedaan gaan maken. Het is niet uw protest waardoor u slaagt. Al is het misschien goed dat er een stem is die zegt dat het ook niet ideaal is. Maar door de wijze waarop u zelf leeft, wanneer u het morgen vertikt om allerhand levensmiddelen te kopen die dan zo natuurlijk zijn, misschien volgens het opschrift, maar waarin staat dat ze aangevuld zijn met glutonaten, dat er conserverings, dat er kleurstoffen in zitten. Nu zegt ik wil gewoon alleen het onvervalste product. Dan gaan er wel een stel bedrijven failliet, natuurlijk. Maar degenen die overblijven, zullen datgene brengen wat u wenst. En dat wil zeggen dat daardoor de chemische industrie weer minder van die dingen kwijt kan. Daardoor minder afvalproducten heeft. En dus minder behoeftelozen. En zo kunnen we doorgaan. Ik weet het, dus veel duurder om wol of katoen te dragen natuurlijk, dan de toch eigenlijk veel gemakkelijker uit het plastic gewonnen stoffen. Hè? Maar wanneer u niet wilt dat die plastics en alles wat ermee gepaard gaat in de productie giften en verontreinigingen voortbrengt die in het milieu, dan moet u geen plastics gebruiken. Dan moet u gewoon weigeren om plastics te gebruiken en dus noodzakelijke dingen voorlopig zelf maken die de maatschappij dan niet aanbiedt. Dan komt u verder. Ontgift uzelf. En ontgift uzelf vooral van het oordeel dat u steeds velt over anderen. Zoals in het christendom wordt gezegd, oordeelt niet omdat ge niet geoordeeld werdet. Want datgene wat je in de ander veronderstelt, leeft als een onderdrukte wens of angst, meestal ook in jezelf. Vandaar mijn raad, ontgift u zelf. Misschien vindt u het geen bruikbare raad. Maar op dat gebied bestaat er geen bruikbare raad of een bruikbare methode. Want alle geweld voert uiteindelijk wel tot omwenteling, maar elke omwenteling kan zich alleen baseren op de bevestiging van datgene wat zo verwonnen heeft. Moet u maar eens over nadenken. Voldoen?
Is er een kracht, heeft er een naam, die in en rondom de Himalaya is, die aangewend kan worden over zelfkennis?
Er is een kracht die de hele kosmos vervult. Op sommige plaatsen komt ze wat geconcentreerder voor. Maar u hoeft niet naar de Himalaya te gaan om die kracht te vinden. U kunt ze hier in Amsterdam ook vinden. Er zijn alleen hier in Amsterdam al 3 plaatsen waar ze wat geconcentreerder voorkomt. Onder meer in het Heilige Geesthofje. En daarnaast, u zou het schrikken als u het hoort, iets achter ongeveer een 1500 meter achter de Bijlmerbaaiers, gerekend van de spoorbaan. Ja, dat zou je helemaal niet denken. Toch is het zo. Het zijn plaatsen die een eigen uitstraling hebben. En wat ik daar noem achter de Bijlmerbaaiers, dat is eigenlijk een landje met een paar bomen erop. Zeg het zomaar. Een plantsoen dat nog niet volwassen is geworden. Ik geef u dus 2 van de 3 en dat vind ik heel erg mooi.
Wat
zou ik doen? Ik heb u 2 van de 3 gegeven en dat vond ik al erg mooi. Wat ik daarmee wil zeggen is alleen, die kracht is overal. Wanneer u innerlijk zich op die kracht in weet te stellen, daar innerlijk als het ware in opgaat, is ze hier, op deze plaats, of waar u ook bent, voor u even sterk als in de Himalaya's kan zijn. En brengt voor u dezelfde mogelijkheden met zich. Dat is een van de fouten die een mens maakt. Hij denkt, ik moet de kracht zoeken daar waar geen mensen zijn, in de eenzaamheid. Maar alle mensen zijn deel van de kracht. Alleen zijn ze zich er niet van bewust. En daarom is de kracht overal. Wie open staat voor de kracht, beleeft de kracht. En wie de kracht in zich eenmaal herkent en voelt, wordt geladen met de kracht. En kan daardoor de harmonie, die hij innerlijk misschien maar voor een schijnbaar kort ogenblik beleefde, uitstralen over de wereld. En daardoor anderen deel maken van de kracht die ze nog niet beseffen en toch in zich dragen. Dat is één van de processen van de wording van Aquarius. En dat gebeurt op de gekste manieren in allerhand secten, oosterse, westerse. Ergens waar een mens leert in zichzelf te gaan, daar ontstaat die kracht. Waar die kracht uitwerkt, daar worden anderen erdoor beroerd. In het begin weten ze misschien niet wat het is. Maar ze hebben het gevoel, dat hoort ergens bij mij. Dat is goed voor mij. Dan aanvaarden ze die kracht. En vanuit die kracht kunnen ze dan in zichzelf de ware kracht beleven. En daardoor de totale kracht op hun eigen wijze mee uitoefenen. Ja, misschien vindt u het een heel erg geestelijk onderwerp, maar ik ben er zelf over begonnen hoor. Ik had net zo goed willen spreken over het juiste vinden van zandpieren op zandbanken en slikken. Daar had ik ook wat over kunnen vertellen. Maar aangezien u deze keuze toch uiteindelijk zelf ook hebt gemaakt, en ik heb u de gelegenheid gegeven om erop terug te komen, moet u dan ook maar slikken wat het voortbrengt. En als u het onverteerbaar vindt, gooi het van u. Maar als u denkt, misschien zit er ergens een grein van waarheid in, kijk naar binnen. Zoek in jezelf. God leeft ook in u, om het eens vroom te zeggen. Zonder die God zou u niet bestaan. Zou het bestaan en al het bestaan onmogelijk zijn. Het is deze kracht die u in uzelf moet zoeken. Want het is deze kracht die buiten de tijd staande het perfecte evenwicht kent en daardoor de absolute samenklank van alle waarden die geuit bestaan. Vind de vrede in uzelf en u bent erfgenaam van datgene waar Jezus over sprak toen u zei: uw vrede, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Hij heeft niet gezegd: ik maak ze voor u tot vrede. Hij heeft alleen gezegd: vind ze. En als je dat gaat begrijpen, dan begrijp je ook waar de grote fout zit. Het innerlijk van de mens verdraagt geen systeem. Het innerlijk moet eerst tot zichzelf komen. Het innerlijk moet vanuit zichzelf leren begrijpen. Ook de wereld, ook de mensen, de gebeurtenissen. Want pas uit het begrip kan het bruikbare weten geboren worden. Maar waaruit het begrip het weten wordt voortgebracht, is er de reden en de logica om er vorm en gestalte aan te geven en zo voor anderen ook begrijpelijk en kenbaar te maken wat in jezelf geboren is uit die vreemde beleving van gevoelens, die innerlijke ontmoeting die eigenlijk geen woorden verdraagt. Als u verder geen vragen hebt, laat ik het erbij. Nou, er is tenminste iemand die zegt: wij zijn tevreden. En dat is typisch menselijk. Neem me niet kwalijk, ik heb niks tegen u. Maar we zijn zo geneigd om te zeggen: wij zijn. Wij willen. Je bedoelt: ik wil. Maar dat klinkt niet zo goed. Wij willen. En dan begrijpt men niet dat het uiteindelijk een pluralis majestatis is. Een soort vorstelijk meervoud, waarbij je zelf ziet als vertegenwoordiger van de anderen. Maar u bent tevreden, anders zou u het niet zeggen. En dat is goed. Want als u tevreden bent, kunt u misschien ook vrede in uzelf vinden. En dat is het enige wat blijvend en zinvol is. Vrienden, gezien de dan toch veronderstelde tevredenheid, althans woordloosheid van de aanwezigen, geloof ik dat het goed is hier het medium vrij te geven, zodat u voldoende tijd overhoudt voor je beantwoording van vragen die u misschien veel belangrijker vindt, maar die, naar ik denk, de werkelijkheid niet dichter kunnen benaderen als ik met woorden heb getracht te doen. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond. Zo.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Degenen die te laat waren, kunnen hier nog even hun entree betalen.
Was het wat?
Ja hoor, ja.
Ja, toch.
Ja, interessant. Ja, vanuit over meditatie.
Nou ja, er komt altijd wel wat uit.
Ja, ja hoor, ja. Oh ja, 3 hoor. Nou, ik zal kijken of ik terug heb. Nee, dat lukt niet meer, geloof ik.
Ja, gewoon dus ook.